Wij gaan de schriften openen, gemeente. En wel in de profetieën van Jesaja. En daarvan het 40ste hoofdstuk. Waarvan ik u lees de versen 1 en tot en met 11. Jesaja 40. Vanaf het eerste vers. Troost, troost mijn volk. Zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden, wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft het gesproken. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tieren, hij is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, in Sion verkondigster van een goede boodschap, verhef uw stem met kracht. Jeruzalem verkondigster van een goede boodschap, verhef die, wees niet bevreesd, zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere. Met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Hieruit gemeente is tekst voor de bediening van het woord onder u vanmiddag genomen en wel de versen 1 en vers 2 die ik u nog eenmaal lees. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Ik schreef gemeente onder deze tekst een opdracht tot troosten. Opdracht tot troosten. Ik wil u gewijde aandacht vragen voor een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, wie deze opdracht, van wie deze opdracht komt. In de tweede plaats, voor wie deze opdracht van troost bedoeld is. En ten derde, wat deze troost nu eigenlijk is. Een opdracht tot troosten. Van wie? Voor wie en wat steeds troost bedoelt. Met de hulp van de Heere mag ik u dat verkondigen. Troost. Troost. En zo begint een van de meest bekende hoofdstukken van de Bijbel. Een opdracht tot troosten. Het staat er in de gebiedende wijs. Met andere woorden, het staat er als een bevel. En dat bevel, dat is door niemand anders gegeven dan door God zelf aan zijn dienstknecht Jesaja. Troost, dat moet hij brengen. Daarvan moet hij spreken. Daarvan moet hij getuigen. Troost in de naam van en in opdracht van zijn God. Troost en ja, dan denk je eigenlijk direct ook aan verdriet, aan zorg, aan ziekte, aan tegenslag, aan moeite. En je zou eigenlijk nog veel meer dingen kunnen zeggen waarnaar je naar troost verlangt en naar troost uitziet. Troost. Ja, dat. Stel u voor dat er geen troost was. Ik heb er zelf in het ziekenhuis gelegen. En ik was opgegeven door de arts. En ik was troosteloos. Ik was hulpeloos. En ik lag erbij hopeloos. En mijn dochter met mijn vrouw kwamen op bezoek. Mochten weinig bezoek hebben, de intensive care. En ik was zo troosteloos en zo naar eraan toe dat ik zei, gaan jullie nou maar. Want het is het laatste. En straks ben ik er niet meer. En wat ze ook probeerden en wat ze ook zeiden. Ik weet nog dat ze het later vertelde, dat wist ik niet meer. Maar ik had mijn hoofd afgewend en ik had alleen maar mijn hoofd geschud. En toen mijn vrouw met tranen in de ogen afscheid nam, op het moment net voordat ze weg zou gaan met mijn dochter, zei ze, oh ja jongen, ik heb nog een kaart gekregen van iemand. Van iemand uit de gemeente. En daar stonden, ik weet, moet u eerlijk zeggen, ik weet de tekst niet meer nu. Maar daar stonden zulke bemoedigende woorden in dat, ja, dat was de Heere. En dat was troost. En ik kreeg tranen in mijn ogen en ik begon te wenen, zo oud als ik was. En mijn vrouw zegt, heb je nou zo'n pijn, mijn jongen? Ik zei, nee. Ik ben zo blij, want de Heer is er, de trooster is er, troost. Gemeente, de profeet Jesaja krijgt hier de opdracht van God spreken, het staat er heel nadrukkelijk, troost, troost, om zijn volk te troosten, zal uw God zeggen. Troost. Jesaja is geroepen als profeet in Juda en met name in Jeruzalem om het woord van God daar te verkondigen. Jesaja heeft als profeet een hele lange staat van dienst. En we lezen in Jesaja 1, in het eerste hoofdstuk, de koningen waaronder hij heeft gediend. En waaronder hij zo'n profetisch ambt heeft uitgeoefend. Nou, dat zijn er nogal wat. En dat behelst een hele lange periode. Heel lang. En het is heel groot. Wat hij daar, als het ware, als opdracht krijgt. Jesaja ziet er intens tegenop, maar de Heere die is met hem en hij geeft hem de opdracht om te spreken wat hij door middel van Jesaja ook spreken zal. Jesaja, een heerlijke naam. De Heere is heil. De Heere, en dat betekent dat de Heere het weer heel gaat maken. Dat wat stuk was. En met name die verhouding, die gebroken verhouding tussen God en tussen zijn volk. Meer dan 50 jaar. En als we die koningen nagaan, wanneer Jesaja geprofeteerd heeft, dan zou je dat globaal kunnen zeggen, dat is in de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus, dus van het jaar 750 tot aan het jaar 700 voor de geboorte van de Heer Jezus. Het was eigenlijk nog geen eens zo'n kwade tijd voor Juda. Het ging maatschappelijk en het ging economisch onder de meeste koningen die daar toen regeerden, ging het vrij goed. Maar het niet zo goed mee ging, dat was met de dienst van de Heere. Ik hoef u maar één naam te noemen van die koningen die daar genoemd worden, de naam van Achas. Achas. Mag ik u lezen wat er in het begin van 2 Kronieken 28 staat? Achas was 20 jaar oud toen die koning werd en regeerde 16 jaar te Jeruzalem. En hij deed niet dat recht was in de ogen van de Heere gelijk zijn vader David, maar hij wandelde in de wegen van de koningen van Israël. En daarbij maakte hij gegoten beelden voor de Baals. En hij rookte ook in het dal van de zoon van Hinnom. En hij brandde zijn zonen in het vuur, de heidense vuurdoop, naar de gruwelen der heidenen die de Heere voor het aangezicht de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Ook offerde en rookte hij op de hoogten op alle heuvels, als ook onder alle groen geboomte. Dat was Achas. En gemeente, en vooral ook naar Achas, en dat heeft ook gevolgen gehad voor het volk van Israël, ook onder Hiskia, een godvrezende koning nog. En daarom moet Jesaja, de knecht des Heren, die moet dat volk van Juda, het volk van de 10 stammen Israël, dat Israël weggevoerd door de Assyriërs. Dan moet Jesaja dat volk van de 2 stammen met als hoofdstad Jeruzalem, een voornamelijke Jeruzalem, moet hij terugroepen. En als ze weigeren om zich te bekeren en om de vreemde goden weg te doen, dan moet hij ze de straf van de Heere aanzeggen. 39 hoofdstukken lang. En als je ze leest, dan moet je zeggen dat eigenlijk die hele lijn van bestraffing en van oproep tot bekering, dat die telkens weer terugkomt. Telkens weer van hoofdstuk tot hoofdstuk, van vers tot vers. En je moet ook zeggen dat het eigenlijk, gezien de toon ook van de profeet, een blijkbaar en schijnbaar een vruchteloze oproep is. En dan ineens, vanaf hoofdstuk 40, dan verandert de toon. En dan wordt het heel anders. En dan, ja, dan wordt het zo anders. Dat veel theologen zeggen, dat is een andere Jesaja. En die spreken dan ook vanaf hoofdstuk 40 tot 66, die laatste 27 hoofdstukken, dan spreken ze ook dat dat geschreven is, geprofeteerd is door een Deuteronomium, dat is de tweede wet, hè? Een Deutero-Jesaja, dus een tweede Jesaja. Er zouden er dan dus 2 geweest zijn. Jammer voor die mensen. Want de Bijbel geeft ons nergens de grond voor om dat te geloven. Nergens in de Heilige Schrift. Maar waar ook geen reden voor is en waar geen grond voor is om dat te geloven, dat is dat wat onder ons nog wel eens een keertje als mening heeft postgevat, dat Jesaja zijn profetieën heeft geschreven toen Israël in ballingschap was. Dat kan ook niet. herinner u, van 750 tot 700 circa, heeft Jesaja maar één gemeente gehad, alleen de gemeente van Jeruzalem heeft hij geprofeteerd. En in het jaar 586 voor Christus, dus ruim een eeuw later, dan wordt de grote wegvoering Israël uit Jeruzalem en uit Juda weggevoerd, het volk van Juda, en naar Babel gebracht. Dat is dus meer dan een eeuw later. En hoe kan dat dan? Hoe kunnen dan toch die woorden van troost, en die zijn toch bedoeld voor de, ja zeker zijn ze bedoeld voor de ballingschap, maar niet alleen voor die ballingschap. En niet alleen voor toen, maar ze zijn ook voor ons bedoeld. Daarom heeft de Heilige Geest dat woord doen optekenen in de Bijbel en voor ons bewaard. En daarom mag ik daar vanmiddag met u samen dat woord lezen. Weet u, ik heb eigenlijk maar één ding. Als Israël straks in ballingschap wordt gevoerd naar Babel en als stad en tempel zijn verwoest, dan krijgen ze het troostboek mee. Dat ligt al klaar. Zo'n God heeft Juda. En zo'n Heere hebben wij. En daarom mag je ook vertellen. Troost, troost, mijn volk, zegt uw God. Je mag het vertalen in toekomende, zal uw God zeggen. Maar je mag ook vertellen, zegt uw God, troost, een bevel. En het is een bevel tot twee keer toe, om als het ware de nadruk nog extra te leggen op de opdracht die de profeet van Gods wegen krijgt, tot de troost. U en jij, je vraagt toch niet van wie die opdracht komt? Staat er heel nadrukkelijk van uw God. Maar, uw God. Maar heeft Juda, heeft Jeruzalem het daar te lang gemaakt? Nee. Integendeel. Maar de Heere is niet de God van dat volk. Omdat Juda van zijn, omdat zijn volk het waard is. Omdat ze zo godsdienstig zijn. En de Heere zo trouw dienen. Nee. Maar de Heere is de God van dat volk. Omdat de Heere dat van eeuwigheid zich heeft voorgenomen. En zijn verkiezende liefde nou juist. Aan Israël schenkt. En aan Juda, met name hier ook aan Juda schenkt. En het staat er heel nadrukkelijk. Zal uw God zeggen. Dat volk is het niet waard. En dat geldt ook vandaag. Wij zijn het niet waard. Troost. Troost. Mijn volk, zegt uw God. En zo heeft de Heere dat aan het begin van de week, dit woord, ook voor de verkondiging van vandaag, op mijn hart gebonden. Woord van troost. Weet je, wat een troost is dat, hè? Je kan het zwaar verzondigd hebben. En je kan ver zijn afgeweken. En heel diep zijn gevallen. En je kan, zoals ik dat zei toen ik een jongen was, zeggen voornemen. Als ik straks ouder geworden ben, dan ga ik nooit meer naar de kerk. En ik zal mijn kinderen later niet dwingen om naar de catechisatie. Ik zeg het maar heel dichtbij, in de Buffelstraat te gaan, waar toen de oud-gereformeerde gemeente gevestigd was. Je kan het je dat wel voornemen. En je kan de Heere God wel, moet u eerlijk zeggen, ik was eens zo ver weg, dat ik in mijn auto, ik wist het eigenlijk niet meer, ik wist geen raad, maar één ding wist ik wel, ik wilde zonder God leven. En het werd zo benauwd, ik schopte mijn auto aan de kant. Om het zomaar eens even te zeggen. En ik heb mijn vuisten gebald naar de hemel en ik heb gezegd, kom ik dan nooit van u af? Ik weet de plek nog precies. Het is niet zo ver hier vandaan. Ik heb daarna zeker 10 keer mijn auto neergezet op diezelfde plaats. En mijn handen gevouwen. En gedankt, Heer, ik dank u dat ik nooit van u afkom. Troost. Troost. Mijn volk. Zal uw God zeggen. Spreek. Naar het hart. Van Jeruzalem. We zijn inmiddels gekomen, gemeente, u verstaat het. Bij onze tweede gedachte. Mijn volk. Die betreft het. Ja. Ja, dat is nou juist, hè. Daar zit ik nu juist mee. Behoor ik nou tot zijn volk? Ik. En als ik mijn hart naga, als ik soms wel eens wakker word, midden in de nacht, en waar ik dan mee bezig ben en waar mijn gedachten me inleiden, als ik tot zijn volk zou behoren, dan zou dat toch wat te merken zijn in mijn leven, dan zou het toch wel anders zijn. Kijk eens naar dat volk, gemeente van Juda en van Jeruzalem. Onder wie Jesaja zijn boodschap van troost moest brengen. Gods volk. Hebben jullie het ernaar gemaakt? Vragen ze naar de Heere? Naar zijn sterkte, naar hem die al hun heil bewerkt. Mijn volk. Zelf durft dit volk het nooit te zeggen. Ik hoor tot het volk van God. Mijn volk. Een gemeente. Jongens en meisjes, het gaat ook niet van dat volk uit. Er staat niet, mijn God zal mij troosten. Maar er staat, zal uw God, zal dat zeggen. En zijn roeping en zijn verkiezing, die zijn onberouwelijk. Een beetje moeilijk woord, dat spreken we zo niet meer als jongen, als meisje in onze spreektaal. Maar dat wil zeggen dat God er nooit op terugkomt. Dat wil zeggen dat God je als het ware je aanspreekt op je gedoopte voorhoofd. Dat de Heere God de omstandigheden gebruikt. Hij hoeft dat niet, maar dat doet hij. Mag ik één voorbeeld noemen, heel bekend, van die verloren zoon. Die verloren zoon die bij de zwijnen terechtkwam. En die begeerte vanwege de honger, zijn knagende maag, om dat drap te eten. Want de zwijnen werden gevoerd en niemand gaf hem. En toen, kwam hij tot bekering. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. God gaat soms wel eens een hele onbegrepen en een onbegrijpelijke weg. Een weg, wij zeggen, als hij niet horen wil, dan moet je maar voelen. Nou, dan laat hij het je ook voelen. Troost, troost, mijn volk. En al is dat volk nou nog zo zondig. Gemeente, mijn jonge vrienden, God wacht niet hoor, totdat het volk een keertje verandert. Want dan zou God, neem me niet kwalijk dat ik het zo zeg, vergeefs wachten. Want uit en van der zelf, dan zullen ze nooit veranderen. Maar God, je komt juist in de diepte en juist in de zonde, daar komt hij met dat woord van God. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. En eigenlijk staat er, spreek op het hart van Jeruzalem. Dus je zou kunnen zeggen, bind dat woord zo op het hart. Als een mens dat kan, hè, dan kan je vader, je moeder of een ander, die kan het woord zo, die kan je dan aanspreken en het komt dan ook over. En zo komt het hier over, spreek op het hart, bind het op het hart, er staat niet, spreek naar de mond van Jeruzalem. Maar spreek naar het hart, bind het op het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. En het staat dan in het vervolg van onze tekst. Roept haar toe. Niet spreekt tot haar en niet predikt tot haar, dat ook. Maar roept haar toe. Het is een woord wat hier staat, dat betekent luid roepen. Het moet worden gehoord op de straten van Jeruzalem. En het moet als het ware doordringen in de huizen. En het moet resoneren in de harten. Roept haar. Ik moest denken, als een voorbeeld, in vroegere tijd. Toen zond de koning, die zond naar afgelegen gebieden van zijn rijk. Als er een bekendmaking was, dan zond hij een heraut op een paard. En dan werd er al vooraf in de straten gezegd dat de heraut van de koning kwam. En dan liep het volk daartoe. En dan had hij een roeper aan zijn mond. En dan riep die heraut, die afgezant van de koning, heel luid de boodschap van de koning. Nou, daar moet je hier aan denken. Het is een heraut, Jesaja, die gezonden wordt van God. Weet u het nog? De Heere is heil. En hij moet het roepen. Hij moet in de eerste plaats roepen dat haar strijd vervuld is. Letterlijk staat er gemeente voor strijd een woord, dat betekent de krijgstocht. Niet de strijd. De strijd tegen de zonde die blijft. Maar de krijgstocht. Die is vervuld. De krijgstocht. Ja. Wat wordt ermee bedoeld met die krijgstocht? Wel de strijd die wij hebben tegen God. De krijgstocht. Dat we. Dan zeg ik het maar heel eenvoudig. Menen dat we het veel beter weten dan God. Menen dat God toch wel een beetje rekening met ons houdt. Heel letterlijk staat er, die krijgstocht, die is vervuld. Je mag het ook vertalen met je slavendienst. Slaaf, dat heb je wel eens gehoord, hè? Een slaaf van de zonde, je kan eigenlijk niet anders. Je wil soms wel anders. En onder de preek, en ja, als je ziek bent, en de Heere God die geeft je beterschap. Of je bent op een hele wonderlijke wijze bewaard voor een ongeval. En dan neem je je voor, hè, ik zal het nou anders doen. En wat komt er dan toch ontzaggelijk weinig van terecht. We zitten zo vast aan die zonde, dat er eigenlijk sprake is van een slaaf van de zonde. Een slavendienst, je mag ook vertellen, met dat woord hier strijd, je mag het ook vertellen, met een straf, hoort u het? Een strafdienst. Straf. Straf. Nee. God die stapt niet over de schuld heen. God zegt niet, ach, ze kennen nou eigenlijk niet beter. En ze weten nou eigenlijk niet beter. De Heere is rechtvaardig. En de Heere die gaat een rechte weg, daar zullen we straks ook nog iets van zeggen. En de Heere die straft. En het is door eigen schuld dat er zoveel ellende is in deze wereld en dat er zoveel narigheid in het leven is. Roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Hoor je het? De harde dienst zit erop. Afzwaaien. Vervuld. De maat van Gods toren is vol straks. Dan zal ik zeggen waarom dat die maat vol is. En het moet gehoord worden. Alom. Zowel nog eens in de straten van Jeruzalem, als straks de Babel waar het volk heen is geleid. En nu. Ook in Kralingseweer, in Capelle, in Rotterdam, in ons land, door u. Haar strijd is vervuld. En het tweede dat is, dat haar ongerechtigheid is verzoend. Ongerechtigheid. Dat is een woord, daar moet je niet zo makkelijk overheen lopen. De kern en het centrum van het woord, dat is het recht. En je zou dan kunnen zeggen, een rechte weg. En er is maar één rechte weg in de ogen van de Heere, dat is de weg van zijn geboden. En elke keer dat je daarvan afwijkt, dan doe je onrecht. Ongerechtigheid. Een gemeente die de ongerechtigheid, dat is meer dan alleen maar de zonde. Want die ongerechtigheid, dat is bewust. Je weet dat het niet kan en je weet dat het niet mag. En je weet dat het niet hoeft. En je weet zelfs heel diep in je hart dat de Heere God het heeft verboden. En je doet het toch. Toch. Hoe moet het ooit? Hoor eens. Haar ongerechtigheid is verzoend. Gaat het heel bijzonder over dat woordje verzoend. Dat is niet zand erover. Nee, Weet u wat verzoend is? Dat is bloed erover. En nou denk ik, en daarom wordt dat tweede gedeelte van Jesaja wel eens een keer het vijfde evangelie genoemd. Nou denk ik, gemeente, aan de profeet Jesaja. En ik ga even iets verder. Vanaf hoofdstuk 40, hoofdstuk 53, u raadt het al. U raadt het al. Door onze overtreding is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons niet en naar zijn weg. Maar de Heere heeft ons aller... Hoor je het? Ons aller ongerechtigheid, de ongerechtigheid van u, van jou, van mij, op hem doen aanlopen. En als er hier staat, gemeente, dat er ongerechtigheid verzoend is, dan word je naar de hof van Gethsemane geleid. Maar die gekropen heeft, de borgen middelaar, als een worm en als geen man. Dan sta je aan de voet van het kruis en dan kijk je op. Naar die uitgestrekte armen, naar die doorboorde handen. Nodigend, trekkend, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, dat is aan het kruis, zal ik ze allen tot mij trekken. Naar die trekkende liefde. En dan hoor ik hem roepen in die Godverlatenheid. Waarom hebt ge mij verlaten? Maar dan mag de triomfkleed krinken. Voordat hij het hoofd buigt en de geest geeft in de handen van zijn vader. Het is volbracht. Eigenlijk, het doel is bereikt. Het doel wat God heeft gesteld is een eeuwige raad van eeuwigheid. Het doel waartoe Christus in deze wereld is gekomen. Om de schuld te verzoenen. Om de straf te dragen. Om het een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Heel nadrukkelijk. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En er is niets meer te doen. Het bloed is gestort. Verzoening door voldoening. Golgotha. Golgotha. En hier, gemeente, hier in Jesaja 40, daar klinkt reeds de voorzang. Ik zou zeggen, een vreemd woord, de prelude. Daar kringt al de voorzang op Jesaja 53. De verzoening door Christus voor onze zonde. En het is zo totaal verzoend. Dat is zo totaal uitgedelgd. Er is bij God helemaal niets meer. Om niet bang te zijn dat de Heere God je straffen zal. Als je met je schuld tot het kruis op Golgotha bent gekomen. Met je ongerechtigheid. Johannes die zegt het in zijn brief. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonde van de ganse wereld. Zo groot was dat offer van Christus. Zo rijk en zo ruim is die verzoening zo totaal. Heeft God afgerekend met de schuld en met de zonde, met de ongerechtigheid. Dat de hele wereld kan zalig worden. Waarom dan niet? Wel omdat ze niet komen. En ook wel omdat die boodschap van de verzoening, die trekkende liefde, niet wordt verkondigd. Vandaar dat het zo noodzakelijk is vanaf Pinksteren, dat werk van de zending. dat dat voorkomt. Er is ook nooit een tijd geweest waarin zoveel zijn uitgegaan om van de Christus en van het verzoenend lijden en sterven te getuigen, van zijn macht en van zijn kracht, van zijn overwinning over de dood, over de graf en over de hel. Wat een boodschap, hè? Roep daartoe dat haar ongerechtigheid verzoend is. Christus heeft betaald voor de zijne. En zijn offer, overvloedig genoegzaam. Voor de zonde van de hele wereld, hoor eens. Ik denk even aan zondag 23. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. In zoverre ik zulke weldaad met een hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Kniel maar neer. En vraag maar of God het wil doen. Hij heeft er nog nooit één afgewezen die tot het kruis van God, zelfs de moordenaar. Het is wel waar, Jezus maakt scheiding tussen de wereld en tussen de kerk. Tussen moordenaar en tussen moordenaar. Oorspronkelijk spotten ze alle twee. Maar de een gaat door. En de ander, door zijn pijn en door zijn tranen heen. Je ziet die op Jezus, gedenk mijner. Als geen, dat is wat. Om nou in zo'n stervende Jezus, om daar nou de man te zien die zijn koninkrijk, zijn troon beklimt, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Het is een koninkrijk niet van deze wereld, maar het is een eeuwig koninkrijk. Roept haar toe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Heel mooi vertaald. Want zo staat het er eigenlijk heel letterlijk. Zoals het hier in de Herstelde Statenvertaling staat. Staat heel letterlijk. Ze heeft het dubbele ontvangen. Staat de vertaling oorspronkelijk zegt dat ze dubbel ontvangen heeft. Maar heel letterlijk staat er. Zij heeft het dubbele heeft zij ontvangen. En dan staat er eerst. Dat heeft ze nou gekregen van de hand van de Heer. Dat is van die vaderlijke hand. Die hand van eeuwigheid. Waarmee diezelfde hand, waarmee de vader zijn zoon gaf. En hij gaf hem. Terwijl hij wist dat hij niet welkom was. Dat de wereld niet op hem zat te wachten, niet de wereld en ook de godsdienst niet. Bleef stil in de stal alleen de herders, geroepen door de engelen. En de wijzen, de magiërs, geroepen in dat beeld wat ze zelf konden door de sterren. Als dwazen kwamen ze, als wijzen gingen ze weg. En voor de rest, van de hand des Heren, een vaderlijke hand. In de tweede plaats van de hand van de Heren. Nou denk ik aan onze Heer Jezus Christus. Dan hoef ik die jongens en de meisjes niet te zeggen. Hè? Kijk eens naar zijn handen. Dat is een doorboorde hand. Uitgestrekt naar jou, naar u, naar mij. Van de hand des Heren. Dat is van de Heilige Geest.
Dat is een zegen in de hand.
Straks aan het begin van de dienst mocht ik u de zegen opleggen. De Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Van de hand des Heren. Staat er dat ze uit de hand van de Heren staat erin. Dan staat Heren met 5 hoofdletters, dat is die verbondsnaam. De naam van de ik zal zijn die ik zijn zal, ik blijf dezelfde. Eigenlijk betekent dat, dat woord Heren, dat is een vorm van het werkwoord zijn, de zijnde. Vandaar dat er staat die is en die was en die zijn zal of die komen zal. Hij blijft dezelfde. Dezelfde is een eis tot gerechtigheid. Maar dezelfde ook in zijn trouw, dezelfde in zijn spreken, dezelfde in de boodschap van zijn troost. Van de hand des Heren, het dubbele, een verdubbeling heeft hij gegeven. Die verdubbeling, weet je wat dat is, gemeente? Dat is in de eerste plaats vergeving. Voor al die zonden. Vooral die misdaden heeft hij vergeven. Weer zo prachtig woord. Je leest er als het ware overheen. Hè? Als je dat woord leest, vergeven. Maar vergeven, dat betekent weggegeven. Van mij weggenomen en aan Christus gegeven. Al die zonden hem toegerekend, betalen wat geschuldigd zijt. En nou is God is rechtvaardig. Hè? En als God het nou aan Christus geeft, komt hij er bij jou en bij u nooit meer op terug. Als Christus nou volkomen vertaald heeft, dan blijft er voor ons niets anders over dan hem te danken. Dan alleen maar te zeggen wat er verderop staat. Zie, uw God. Zie hem. Zie hem daar hangen aan het kruis. Zie hem daar bukken. Zie hem daar worstelen. Zie hem daar bloed zweten. Nee, het was niet licht. En zijn goddelijke natuur heeft zijn menselijke natuur ondersteund om het te dragen. Om te dragen wat God van hem vroeg. Maar, wat een wonder, hè. Uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft. Voor al haar zonden. In de eerste plaats is het de vergeving. En de andere kant van de dubbele, dat is het eeuwige leven. Dat is de vrijspraak. Dat is. Weet je, het is het dubbele. Het is zo groot. Je mag ook zeggen, de maat van de genade is dubbel zo groot als Gods toren over de zonde. Ook zo mag je het zeggen. De vergeving die maakt veel rijker dan de schuld je arm maakt. Het dubbele. En voor hen die in Christus zijn, daar is van uw krijgsdienst, van uw dienst in de zonde, daar is van uw ongerechtigheid, daar is voor al uw schuld en zonde niets meer overgebleven wat nog om straf roept. Niets meer overgebleven. Ja, 1 vraag blijft erover. Wat denkt u, wat denk jij van de Christus? Als er ooit een tekst in de Bijbel is, waar duidelijker gesproken wordt van de vergeving en van de uittelliging van de zonden en van de schuld, dan is het wel in Jesaja 40, vers 1 en vers 2. Troost, troost, mijn volk. Zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze uit de hand van de Heere het dubbele heeft ontvangen voor al haar zonde. Nog één ding. Aan God ligt het niet als je onder zo'n evangelie verloren gaat. Aan God ligt het niet als je op zo'n grote zaligheid geen acht slaat als dat woord naast je neerlegt. En je leven door het aanbod van genade. Dat is het grootste wat de Heere God je bieden kan in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Vandaar nog, wat dunkt u van de Christus? Verzoening door zijn bloed. Geef me Jezus, of ik sterf, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ik zie een pelgrimsschaar. En ze gaan op naar het nieuwe Jeruzalem. En ik hoor ze zingen. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Zingt u mee in dat koor? Nu nog en straks volmaakt. Amen. 126, het tweede vers.